benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi. Voorsprong door techniek.
Welkom bij de technoloog nummer 248. Herbert, welkom.
Welkom, Ben.
We hebben te gast Bart Zoetmulder. Bart, welkom.
Dankjewel.
Jij bent commercieel directeur. Ik wilde het Engels doen, maar dat hoeft niet, want het is de Benelux. Nee, het is de Benelux. Ja, het is België in Nederland, hè?
Nederlandstalig.
Nederlandstalig, als goed, bij DPG Technology. Heb ik altijd waarom niet bij DPG Media Technology, dat we een aparte tak?
Dat is een aparte tak, ja.
Ja. Je houdt je voornamelijk bezig met tweakers of ook nog met andere sites of alle sites?
Nee, voornamelijk met tweakers. Daarbij Hardware Info en een nieuwe platform waar we mee bezig zijn.
En dat is?
Daar mag ik de naam nog niet van noemen. Maar kan
we gaan nu al nieuws maken, Herbert.
Nee, juist niet.
Ik kan geen nieuws maken.
Ik kan er wel wat inhoud over geven, maar nog geen naam.
Bart Zoetmulder ontkent alles.
Ja, precies. Precies.
Ja.
En het interessante is dat ik over één dag deze rol niet meer heb. Dus dat is dan misschien wel nieuws. Ik word sales directeur van niche media, de special interest media. En dat houdt dus ook in dat tech daarin blijft. Maar ook home deco, parenting en automotive. Okay. Dus dat verandert een beetje.
Maar dus ook bij DPG?
Ook bij DPG.
Maar waar je dus over nadenkt, is dus hoe je geld verdient digitaal op internet.
Correct.
Daar denk je over na. Correct. En daarom ben je ook uitgenodigd. Want, dat is leuk, vond ik zelf leuk. Wij hadden een half jaar geleden, drie kwart jaar geleden, moet trouwens in de show notes komen, Frank Vollmer, de directeur van Ster. En ja. dat was het onderwerp was toen contextual advertising.
Merkwaardig gesprek.
Merkwaardig?
Gedenkwaardig.
Gedenkwaardig, ja. Inderdaad. Want het ging erover van, hey, we gaan mensen niet meer tracken. We gaan profielen van mensen opbouwen om daar zo goed mogelijk advertenties bij te targeten. Nee, zei Frank, je kan contextueel kan je ook geld verdienen. En toen benader je mij. Je zegt, Ben, het ligt veel genuanceerder. Ja. En dan wordt het mooi.
Ja.
Weet je wel? En je praat met Frank, dus dan is het Frank. Maar daarom, de nuance komt nu ook. Wat ik graag wil, want ik ben natuurlijk onwijs ambitieus. En dan gaan we natuurlijk helemaal niet redden. Maar ik had van, ja, we gaan geld verdienen op het internet. Dus ik wilde gelijk media, platformen, services, commerce, de informatieve websites. Ik denk, we gaan gelijk alles doen. We hebben nu tegenwoordig, we hebben maar een uur, dus dat redden we niet. Dus we moeten denk beginnen met media en we kijken wel hoe ver we komen. Maar het zou kunnen zijn dat ik een uitstapje maak. Bijvoorbeeld commerce is voor mij van Amazon via Intura.com, dat zijn dakramen, naar Instagram shopping. Weet je, dus het gaat heel ver. Voor services heb ik bijvoorbeeld Coursera, GitHub naar Slack. Weet je, dus je hebt heel veel geld verdienen op internet. Is natuurlijk onwijs breed. Maar we richten voornamelijk op media. Maar ik zou graag ook uitstapjes willen maken.
Ik denk dat er ook wel een universeel karakter in zit. Dus dat het in die zin ook wel redelijk inwisselbaar is.
Ja, maar...
Gaan we proberen.
Dat is mijn eerste vraag. Als je het helemaal plat slaat, klopt dat dan? Is het of je vraagt aan de gebruiker geld.
Ja.
Of de adverteerder betaalt. Als je het in twee grote brokken opdeelt. Of zie jij nog een brok?
Nee, dat zijn de twee brokken. Maar je kan ze natuurlijk wel combineren. En dat is interessant.
Juist.
Ja.
Maar eerst een hoofdwet.
Als we het toch over advertenties hebben.
Ja.
Persoonlijke ontmoetingen met klanten of collega's, die zijn belangrijk. Maar samenwerken op afstand zou eigenlijk net zo gemakkelijk en veilig moeten zijn. Wat wil het geval? Dat is het ook. Want TeamViewer Meeting biedt face-to-face videovergaderingen, kristalheldere audiogesprekken en instant chat messaging. Waar kennen wij dat van? Dat doet denken aan Zoom.
Ja.
Dus heb je schoon genoeg van Zoom, dan is er altijd nog TeamViewer. Zet groepsvergaderingen op met maximaal 300 mensen. Deel je scherm of neem een hele sessie op. Ga voor meer informatie naar teamviewer.com/meeting.
Zet hem op. Ja, normaal gesproken test ik dat van tevoren. Maar ik ga nu natuurlijk testen. Want ik vind het mooi om alles te testen. Volgende week heb ik het getest. Want dat doen we deze hostwet waarschijnlijk weer. Ik heb het getest en ik ben heel erg benieuwd.
Neem mijn hele technoloog zo op.
Ja, ik heb nu gewoon even naar die website. Maar ik had moeten testen. Oké, eerste vraag. Misschien, dat is misschien wel leuk, want dat is de aanleiding. Frank Vollmer, contextual advertising. Jij reageerde. Waarom ligt dat verhaal genuanceerder?
Want het verhaal was, nou, dat heb je net verteld, hè?
Ja,
dat
maar misschien iets uitgebreider.
Feit dat je geen cookies nodig hebt.
Nee.
Daar kwam het in het kort op neer.
Je kijkt naar de inhoud van het artikel.
En dan hoef je niks te weten van wie het leest.
Nee, en aan de hand van dat artikel zeg je van, ja, dit artikel gaat over auto's, dus ben je mede bij. Of Audi, wat je wil.
Ja, nee, dat klopt. En het interessante is dat Frank Vollmer in zijn hele verhaal 100% gelijk had. En dat ik ook helemaal geloof in de route die zij ingezet hebben.
Dat geldt alleen voor hun.
Nou, de nuance ligt dat het voor heel veel andere platformen niet zo eenvoudig is zoals het daar op dat moment gesteld werd. En ik denk dat de Ster, de organisatie waar Frank Vollmer voor werkt, een enorme ban gebroken heeft, denk ik, voor contextual targeting en ook het verdwijnen van de cookies, wat onherroepelijk gaat gebeuren. Dat is ook aangekondigd. Uitgesteld, maar aangekondigd. En wat wij heel erg interessant daarin vinden is dat wij heel graag ook die kant op willen. Mijn achtergrond net genoemd, tweakers. Een zeer kritische doelgroep die, laten we het zo zacht zetten, niet heel erg gecharmeerd is van tracking.
Dan ben je nog genuanceerd.
Ik ben nu vrij genuanceerd. Ja. Ja. Nee, maar en uiteindelijk, en normaal dit is een vrij kritische uitgesproken bezoeker aan onze platform. Maar ik denk dat het wel een stroming vertegenwoordigt in de consumentenmarkt. Dat men eigenlijk wel redelijk klaar is met tracking. En daar zitten twee elementen aan. We leggen het niet goed genoeg uit, denk ik, wat we doen en wat het voor voordelen biedt. We misbruiken het, denk ik ook. En we bedoel ik dan even als complete mediabranche. Misschien wel breder dan de mediabranche, marketing.
Ja, ja.
En aan de andere kant denk ik dat het signaal gewoon glashelder is. Dat men daar gewoon klaar mee is. En uiteindelijk dat we daar alternatieven moeten verzinnen. En dat we meer naar die gebruiker moeten gaan luisteren.
Ja, wat valt er dan uit te leggen? Wat kun jij nu gaan zeggen dat we eigenlijk toch opeens vrede hebben met die cookies?
Nou, kijk, ligt aan waarvoor je ze gebruikt. Kijk, op het moment dat het is natuurlijk een heel mooi streven om te zeggen dat het juist contextueel wordt of persoonlijk wordt. Op het moment dat het een positieve ervaring biedt, op het moment dat het iets toevoegt, is dat natuurlijk een waanzinnig goed idee. En dat is denk ik ook het argument wat er over het algemeen voor gebruikt wordt. Wat we in de praktijk zien is dat natuurlijk erg de plank vaak mislaat en daarmee op een verkeerde manier gebruikt.
Ja, maar als het de plank raak slaat, dan vinden het mensen ook nog wel eens creepy.
Ja. Ja, nee, dat is
dus het is zeer ingewikkeld. En het komt ook op de ene persoon anders over dan op de andere. Want de een stoort zich aan advertenties die juist heel erg de plank misslaan. In de zin dat een of andere bejaarde oma kinderluiers aanbevolen krijgt. En andere mensen vinden het juist heel erg creepy dat ze zich net hebben verdiept in reizen naar Turkije. En dat de advertenties voor reizen naar Turkije ze dan om de oren vliegen. Dus het kan eigenlijk allebei verkeerd.
Dat is correct. En grappig is dat de toegevoegde waarde ervan. Er zijn enorme studies over dat enorme toegevoegde waarde geeft voor de conversie. Want dat is meestal toch het drijfveer die erachter zit. Ja. Dat zal ook zeker waar zijn. Ik geloof dat. Alleen ik denk dat we daarmee de gebruiker zo ver van ons verwijderen. Dat je kunt afvragen of dat voordeel nog wel het voordeel is. Op lange termijn.
Ja.
En
ja,
dat is een vraagstuk waar ik me mee bezig
hou. Plus dan ook nog eens een keertje dat het al die tracking en het verzamelen van die gegevens. Dat is glad ijs, hè?
Ja.
Gezien de privacy.
Ja. En steeds meer. Ja. Ja.
Maar kun je even wat voor studies zijn dat dan dat conversie wordt verbeterd? Hoeveel procent? Kan je daar iets over zeggen?
Wat is het dan in de studies?
Ja, nou kijk, laat ik zo zeggen, studies. Ik kan niet refereren aan wetenschappelijke studies of dat soort zaken. Kijk, ik lees natuurlijk ook de verschillende uitgaven hierover. En daarin zie je dat heel vaak cases worden gepresenteerd waarin een aantal procenten hogere conversie is op het moment dat je retarget enzovoort. Op zich ook niet zo heel vreemd, want uiteindelijk staan die mensen in een koopintentiestand en ik snap dat ook wel. Je kunt je alleen afvragen of dat de heilige graal is of dat je daar niet, of je dat wel nodig hebt.
Ja, kun je even, want kijk, ik ben geen, en Herbert denk ik ook niet, nou ik weet wel zeker, wij zijn geen, en jij denk ook niet, wij zijn geen normale internetgebruikers. Want we hebben de Brave browser en we hebben alle, weet je, tracking tools ingesteld. We hebben de adblockers. Dus ik weet niet meer. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende internetten. En dus ik kan me niet meer voorstellen dat ik word getrackt. Kan je me even aangeven hoeveel het percentage dat nog wel is, die zeg maar nog op de oude manier aan het internet te zijn en geretarget worden en gemanipuleerd worden en genutst worden om uiteindelijk die vakantiereis te boeken?
Dat is nog wel het overgrote merendeel, hoor. Wat je bij ons ziet, en dan heb ik het over het algemeen, als ik het over cijfers heb, over namelijk tweakers, ons grootste uitgave, is dat wij tussen de 40 en de 45% adblocking actief hebben.
Mooi.
En dat cijfer ligt eigenlijk nog iets hoger, omdat we behoorlijk wat whitelisting hebben. Omdat mensen ons vertrouwen in de keuze die wij maken op het gebied van advertising. En dan zeggen van, joh, ik maak voor jou een uitzondering en ik zet de tracking uit op jouw platform. Of ik zet de adblocker uit en daarmee sta ik tracking toe op jouw platform.
Ja.
Als je naar de totale markt kijkt, die cijfers die heb ik niet super recent.
Volgens mij maar 25.
Ik zeggen, maar we mogen aannemen dat het dik boven de 20% ligt.
Ja.
Ja. En dat is bij de NPO, Frank Voorman net genoemd, maar de NPO staat relatief laag. En hoe meer tech-savvy het wordt, tweakers, tech-savvy, dan wordt dat percentage hoger. En je kunt in onze core community kun je getallen van 80% tegenkomen.
Ja, en dat de third-party cookie eruit gaat, is dat, denk je van, echt vanuit de markt gekomen van de consument wil dat niet meer? Of waar komt dat vandaan volgens jou?
Nou, ik kan natuurlijk het meest voor onszelf praten. Bij ons is het echt, en we zijn natuurlijk ook heel erg één, omdat we die een forum ook aan ons platform. Even tweakers uitleggen, we zijn eigenlijk drie subdomeinen. Een nieuwsplatform wat op technologie nieuws zit. Een forum, een vrij groot forum waarin onze core community actief is. En met elkaar praat over allerlei onderwerpen. Kan echt van alle kanten op gaan. En we hebben een prijsvergelijker, de Pricewatch. En dat zijn eigenlijk drie domeinen in één domein. Hè, zo zou je het kunnen zeggen.
Ik denk dat heel veel technoloogluisteraars tweakers best wel goed kennen.
Dat hoop ik ook.
Ja, dat denk ik wel.
Dat hoop ik ook. Maar goed, eventjes om toch even die subdomeinen. Ja, want er zijn we zien ook in allerlei onderzoeken dat we... heel veel mensen ons platform ook maar voor één van die subdomeinen gebruikt. Hè? Dus als ik bij NS1 blijf, dan gebruikte ik voordat ik kwam werken tweakers heel veel voor de nieuwsvoorziening en voor de Pricewatch. Maar eigenlijk het forum kende ik niet of nauwelijks. Mm-hmm. Dus allemaal subdomeinen. Moet je me even helpen met hoe we hier terecht kwamen?
Wij kwamen, waar komt die dus dat de third party cookie er langzaam uitgaat? Weet je, Google heeft het weer uitgesteld, maar dat is de trend. Weet je, ja. Apple begon ermee. En ik vraag me toch af of die big tech, de browser maken, of dat komt vanuit, maar we snappen dat het tracken van mensen voorbij is. Of is er echt druk vanuit consumentenbond, van de overheid komen? Hoe zie jij die krachten?
Nou, ik denk wel dat, en daarom begon ik bij onszelf, wij luisteren daarin echt naar onze gebruiker. Uiteindelijk zien wij bij de gebruiker dat die acceptatie gewoon heel erg laag is en dat daar gewoon enorm veel kritiek op is. En vandaar dat wij daarin zeggen van, goh, wij moeten daar naar luisteren, wij moeten daarin bewegen. Ik ben optimistisch ingesteld. Ik denk dat op zichzelf zelfs de Googles van deze wereld dit echt wel vanuit een gebruikersperspectief doen. Wat natuurlijk de nuance is, en dat geldt voor ons natuurlijk ook wel, is dat je dat natuurlijk pas doet als je business daarvoor klaar is. Hè? Uiteindelijk moet je altijd hand in hand gaan met, is je business daar klaar voor? En nou ja, Google is geen andere, maar er zijn meer voorbeelden. Denk ik dat dit ook in hun voordeel gaan gebruiken uiteindelijk, om dat weer zo te draaien dat zij zelf daar ook weer de grote winnaar van zijn. Maar ik denk, nogmaals optimistisch als ik ben, dat dat echt wel vanuit het gebruikersperspectief is ontstaan.
Ja. Dus en Google heeft, weet je, die zijn bezig met Flock. Flock is ook, maar dan bouwen ze nog steeds binnen de browser. Bouwen ze eigenlijk nog steeds van waar jij van houdt binnen jouw browser.
Waarmee ze nog meer eigenaar van de data worden.
Precies, waardoor ze nog meer weten van dit ben jij. En daar passen deze advertenties bij. Dus ze blijft logisch, want hun model is advertenties. Dus ik snap ook dat ze dat doen. Maar dat blijft natuurlijk, nou ja, het schuurt omdat we die privacy steeds meer belangrijker zijn gaan vinden de afgelopen 5-6 jaar. Dus wat moet je anders? Dus wat is volgens jou, als je wel het advertentiemodel neemt, dan beter? Maar even niet tweakers, neem nou Google.
Ja, dat vind ik een hele grote vraag.
Kijk, ja, dat is juist leuk, want die is moeilijk.
Zeker. Ik hoorde jullie volgens mij in de vorige kast zeggen dat jullie het voor de hele wereld willen oplossen. Dus nou, dat lijkt er een beetje op.
Het liefst wel, ja.
Nou kijk, waar ik in ieder geval in geloof, en dan ontwijk ik een klein beetje de vraag hoor, daar kom ik zo op terug. Maar waar ik in ieder geval in geloof is uiteindelijk dat je diverse verdienmodellen inzet. Om uiteindelijk niet te afhankelijk zijn van één verdienmodel. Ja. En dat is wel heel erg waar wij in geloven. Dat betekent toch weer op onszelf. Maar daarin zie je dat we juist ook... Kijk, waarom is advertising zo groot geworden? Is omdat we uiteindelijk binnen digitaal eigenlijk de rekening niet bij de consument willen neerleggen. Terwijl de consument wel heel kritisch is op het advertentiemodel. En dat is natuurlijk een hele interessant haakje. Omdat je daar vervolgens, denk ik, toch ook een switch in moet gaan maken. Dat de gebruiker of meer zal moeten gaan betalen. Of hij of zij betaalt alsnog met zijn data of op een andere manier.
Ja.
Nou, hebben wij het ongelofelijke geluk dat wij een hele succesvolle prijsvergelijker hebben. Waarbij we mensen eigenlijk naar e-commerce doorsturen. En dat eigenlijk als ons grootste model is. En advertising dus daarmee niet ons allerbelangrijkste model is. Maar ik denk juist een mix
van die aankoop via de prijsvergelijker geven een soort kickback.
Ja, het is een affiliate model. Ja. En dat gaat op kost per klik. Dat betekent eigenlijk een afrekening per klik. Klik-out naar een...
Oké, okay, niet per verkoop, maar per klik.
Dat is aanvullend per klik of per verkoop.
Okay.
Dus dat zijn een CPS-model, kost per sale, of een kost per klik-model. En dat is ons verreweg ons grootste verdienmodel. En daar zie je dus bij dat die diversiteit in verdienmodellen, dat uiteindelijk ook naar de toekomst toe natuurlijk een goede basis geeft.
Ja, niet op één paard wedden, zeg je dus eigenlijk.
Precies, ja.
Maar goed, die kunnen we zo allemaal doornemen. Maar je triggerde me net wat je zei. Of de consument betaalt gewoon betaald geld. Of met zijn data. Waar ik zie, je gaat steeds meer betalen met je intentie. Omdat ik er ben, omdat ik aandacht besteed aan tweakers. Weet je, en dan moet je natuurlijk mij... Je moet weten of niet, maar ik ben een tweaker fan. En dat is ook dat contextual advertising. Ben is daar en dat vertegenwoordigt waarde.
Ja.
Want Ben is niet op een andere site. Ja. En ik denk als je en dat moet je eigenlijk, nou ja, dat moet je te gelden kunnen maken.
Nou, dat is het interessante is, hè, jij noemt betalen met data. Dan hadden we het even over de hele wereld. Ik denk dat voor ons geldt dat je eigenlijk helemaal niet betaalt met je data. We gaan ook weg bij, we zijn bezig met hetzelfde traject waar eigenlijk Ster ook mee bezig was, is uiteindelijk te zorgen dat we third party tracking vrij worden. Dat hebben we 2 weken geleden voor ons heel forum aangekondigd. Dus dat is nu third party tracking vrij. Hele mond vol. En daar bewegen we naartoe voor het hele platform. Daar zitten overigens commerciële afwegingen. Komen we zo nog wel op, denk ik. Commerciële afwegingen bij waarom dat niet morgen kan, maar dat we daar wat langer voor nodig hebben. Daar zit ook die nuance van dat verhaal, denk ik, met de Ster van de vorige keer. En dan ben ik weer eventjes kwijt waar we naartoe
gingen. Nee, maar dan kan je gelijk wat de, want je wil straks, maar doe maar nu.
Ja.
Waarom kan dat niet direct, die third party tracking, dat je de third party cookie eruit sloopt? Jij zegt dat ligt genuanceerd, dat kunnen we niet direct doen.
Nou ja, dat zit eigenlijk heel simpel. Dat is een businessbeslissing. En de businessbeslissing is uiteindelijk dat onze lange termijn moet ook geborgd zijn. Doordat we uiteindelijk op dit moment ook gewoon rendabel zijn. En daarin zit eigenlijk dat de...
Nee, we moeten anders beginnen. We beginnen anders. Je hebt verschillende verdienmodellen. De Price Watch, CPS, dat is 1. Hoeveel procent van jouw omzet komt daar vandaan?
Ongeveer 55%.
55%. Dan heb jij je normale, standaard, branded content. Toch?
Ja.
Hoeveel procent?
Procent of 20.
Procent of 20, branded content. Ik schrijf mee, hè? 20. Dan heb je je normale banners, je rectangles, weet je, dat soort fratsen.
Ook een procent of 20.
Ook 20. Je zit op 95, hè?
Ja.
Dus je hebt nog 50 aan.
Ja.
En dat is?
Dat is een heel klein beetje data. Niet gepersonaliseerd overigens, maar meer naar webshops enzovoort. Dus meer gebruikersdata in grote lijnen. En daar zit een stukje gebruikersinkomsten op abonnementen. Zit daarin.
Ja, die komt eraan, hè?
Ja. Ja.
Okay. Dus je verkoopt wel hoe mensen waar ze naar kijken, dat verkoop je aan de... Aan de mediamarkt, noem maar wat hoor.
Ja, maar dat gaat meer eigenlijk om marktaandelen. Hè? Ja. Dus hoeveel marktaandeel in kliks heb ik?
Nou,
dus
dat is netjes. Oké, daar zijn we. Dan zei jij, want nu kunnen we heel makkelijk terug. Nu kunnen we van, we hebben die third party cookie eruit gegooid. En die third party cookie zat bij die branded content. Nee, sorry. Die zat bij die banners van 20%. Ja. Bij die banners. Ja, maar die had ik niet opgeschreven, banners. Ik had 20% opgeschreven. Ja, oké, kom maar op.
Nou ja, dus waarom gaan wij niet morgen third party tracking vrij? Hadden we het over.
Maar 20% kost. Minder.
Dat kost een substantieel aandeel van onze inkomsten. Maar daar gaat het in die zin niet om. Het gaat uiteindelijk om de technisch voor elkaar krijgen dat een adverteerder nog steeds bij ons uiteindelijk relevante advertenties kan tonen.
Snap ik, maar heel even. 20% is netjes getarget. Weet je, met third party. Hartstikke mooi. Wij hebben Herbert precies. Maar nu hou je die third party eruit. Dus we hebben Herbert niet op allerlei andere sites. We hebben een minder goed profiel op kunnen bouwen. Dus Herbert is dan tussen aanhalingstekens minder waard in onze industrie. Hoeveel minder waard is Herbert nu de third party cookies eruit zijn?
Ja, de lol is dat op tweakers eigenlijk niet van toepassing is.
Ah. Maar,
en dat is heel grappig.
Want maar in de industrie wel?
In de industrie wel.
Hoeveel?
Ja, dat durf ik je niet te zeggen.
Oh, dat zou ik interessant vinden om te zeggen.
Dat is wel een prachtige manier om mensen toch vrede te laten hebben met cookies. Je zegt gewoon tegen ze, je bent meer waard.
Ja.
Nou, een van mijn vragen was...
Toen ik jou dit hoorde zeggen, dacht ik, ja, ik wil meer.
Ja. Meer.
Dat was ook een van mijn vragen. Hoeveel is Herbert nu voor tweakers waard?
Precies.
Gewoon, want zeg maar, ik had even opgezocht. Bij Facebook is de gemiddelde is persoon wereldwijd is in Q1 2021, die is $9.27 waard. In Europa is een Facebook gebruiker $15.49 waard. Vind ik hartstikke leuk. Of hoeveel je waard bent.
Ik weer wat minder vrolijk van zulke bedragen.
Dus.
Ja, en die waarde, dat is een kwartaalwaarde. Ik heb hem even opgezocht.
Ook dat nog?
Ja, dat is een kwartaalwaarde.
Echt waar was dat?
Ja.
Dus per maand delen door 3. Ik dacht, ARPU's, also revenue. Dat is average revenue per user. Maar normaal per maand in de telecom.
Ja, laat ik het zo zeggen. Je stuurde deze cijfers op. Ja, en wij hebben daarop gevonden dat het een kwartaalcijfer is.
Dat is voor mij nieuw, vind ik leuk.
En daar zitten wij niet zo heel erg ver vandaan. Zo, dus als we dan Herbert toch een waarde moeten geven vandaag. zit dat bij. En daar zitten wel een paar nuances aan. Want de customer journey is heel erg anders. Heb je wel of niet een adblocker aanstaan? Ben je inderdaad wel of niet aan het uitklikken? Heb je een abonnement of niet? Dus dat bepaalt natuurlijk hoeveel die ARPU per persoon is. Maar ARPU is een gemiddelde. En het gemiddelde zit op €3 per maand. Dus dan als je dat dan
ik had een ander idee van mij gemaakt waarde. Maar vooruit.
Jij kan weer veel meer waard zijn op het moment dat je ander gedrag hebt. Maar
zeker. Ja. Als je elke week een of ander dik digitaal apparaat koopt van een paar honderd euro. Dan zit het lekker op. Ja.
Maar wat natuurlijk mooi is, dat we nu gewoon weten. En dat vind ik echt mooi dat je dit gewoon kenbaar maakt. Want volgens mij is het gewoon echt gevoelig voor de waarde van DPG Media. Dat een tweaker gebruiker, een unieke tweaker gebruiker, €3 waard is. Ik maak het expres heel groot dat jij denkt, oh shit, wat heb ik nou gezegd? Nee, maar
we hebben dit eerst geverifieerd of dit ooit al in het forum gepubliceerd is. En dat is zo. Dan mag ik het ook hier zeggen.
Dan mag iets zeggen. Ik vind het best wel gevoelig.
Okay. Vertel u alleen maar wat al in de krant gestaan.
Dat is ook overigens de reden waarom ons trackingvrije abonnement €3 kost.
Ja,
per maand.
Dat is
exact die waarde. Ja.
Oké, we gaan door.
Ja.
Leuk.
Herbert, ja, dit vind ik. Ja, het wordt nu spannend, jongens. Het wordt nu spannend. Ja, ik was het al. Het is gewoon een heel
mooi. Staat er ook bij als Hans Klok.
Nee, jongens, serieus.
Videokijkers met.
Herbert is ook €3. Maar we hadden Herbert nog met third-party cookies. We hadden nog goed getarget. Oh ja, dat wist je niet, hè? Hoeveel het dan minder wordt.
Nou, het interessante is dat het voor ons eigenlijk niet relevant is. Omdat we grappig genoeg al heel veel aan contextual targeting doen. En onze adverteerder absoluut voor zijn conversie-attributiemodel heel graag wil weten wie wat waar in de funnel binnen is gekomen en hoeveel die dan waard is. Ja. En dat berekent hij ook op basis van dat hij bij ons vandaan komt of dat hij ergens anders vandaan komt. Allemaal goede technologie die daarachter zit. Interessant is dat wij eigenlijk die tracking, onze adverteerders zijn het met ons eens dat die tracking eigenlijk helemaal niet zo heel erg relevant is, omdat wij zulke hoge waarden aan mensen doorsturen naar die platformen. Dan heb ik het verhaal over e-commerce platformen waar wij traffic naar doorsturen. Denk aan bol.com, denk aan Coolblue, Amazon, Mediamarkt en heel veel partijen die daar nog achteraan komen. We hebben honderden affiliates eigenlijk in ons platform zitten. En wat je daar dus ziet is dat die eigenlijk zeggen van nou dat heeft voor ons naar jullie toe in ieder geval niet zo verschrikkelijk veel waarde. Dus wij zijn heel erg bereid om trackingvrij met jullie te gaan werken.
Ja.
Maar, en dan wordt het heel erg interessant. Daar zitten wel allerlei hele intelligente technieken aan. En daar gaat ons verhaal dus mank met het sterverhaal waar we het er straks over hadden. Daar zijn het, met alle respect daarvoor, zijn het over het algemeen plaatjes die op awareness gestoeld zijn. En wij zitten natuurlijk veel meer in die koopintentie. En koopintentie betekent dat onze adverteerders en voornamelijk dus deze retailers het juiste product op de juiste plek met de juiste prijs die geactualiseerd is. Dus continu, dus eigenlijk een feed aanleveren die continu geoptimaliseerd wordt op basis van het aanbod.
Ja.
En dat betekent dat je dus met HTML5 moet gaan werken. Dat is de techniek die dat mogelijk maakt. Mm-hmm. En daar is niet te garanderen dat daar geen cookies in meegestuurd worden. En daar zit onze crux van het hele verhaal. Dat is eigenlijk een heel technisch verhaal. Dus we zouden het qua beslissing morgen kunnen doen. Qua techniek hebben we daar nog iets langer voor nodig.
En daarom kost het even tijd om dat eruit te halen.
Exact.
Jeetje, we hebben 15 minuten over gedaan. Hoe nou van die third party cookies afkomen. Maar, kijk, even algemeen. Kijk, we zitten nu bij tweakers. Maar we moeten natuurlijk straks van. Kijk, tweakers is naar mijn idee ook makkelijk. Maar het gaat erom, je hebt een site. En hoe maak je geld met een site? Dus dit is nu, jullie staan nu symbool voor andere sites. Hè? En misschien komen we nog bij andere digitale producten. Oké. Herbert, €3, daarvan is CPS was 55% enzovoorts. Dat hadden we net. Dan heb jij verschillende knoppen waar je aan je gaat draaien om van die €3 €3,20 te maken. Dat is een van de elementen waar jij verantwoordelijk voor bent. Een ander element is, hoeveel uniek hebben jullie nu?
Als je nu naar onze eigen cijfers kijkt, zijn dat ongeveer 4 miljoen uniek. Ga je dat ondubbelen, want daar zitten allerlei devices overlap in. Ga je de Corijn ongeveer naar iets meer dan 2 miljoen.
2 miljoen? Ja.
Maandelijks cijfer hebben we het dan.
Maandelijks.
Ja. Ja.
Ja, maar dat is toch, dat zijn toch 2 miljoen unieke gebruikers per maand?
Dat is correct.
En als het gemiddeld 3 euro is, dan zou jullie omzet, ik geloof het niet, zou jullie omzet 6 miljoen zijn per maand?
Dat is ook niet helemaal correct. Dus nee. Daar moeten we wat nuances in aan gaan brengen. Ja. Maar dat, ja.
Ja, precies. Dus dat klopt.
Nou, wat zijn de nuances dan?
Ja.
Nou, de nuance is dat wij daar eigenlijk die ARPU berekenen op onze core doelgroep. He, dus uiteindelijk is dat de doelgroep, onze community. En daarop berekenen we dit.
Ja,
die overigens ook weer voor 95% van onze totale inkomsten zorgen. Dus het is een beetje, ja, als je hem zo uitleidt.
Dat zijn misschien maar 50.000 mensen.
Dat zijn er wel weer een stuk meer. Maar ja, laten we daar dan niet in gaan.
Daar ga je niet aan.
Wel minder dan die 2 miljoen.
Veel minder dan die 2 miljoen. Oké, okay. Terug. Je hebt die drie. Dus je moet meer unieke gebruikers, meer core gebruikers. Dus de vraag is hoe je dat doet. En de tweede vraag daarna, dus dan ga je helemaal beantwoorden. Ga je daarna van welke element, hoe zorg je dat Herbert van 3 euro naar 3,50 euro gaat? Eerst meer core gebruikers.
Ja.
Hoe doe je dat?
Nou ja, kijk, wat Wiekers in de laatste jaren heeft meegemaakt, en ik denk dat dat ook komt omdat we onderdeel zijn van DPG Media, is dat we eigenlijk best wel zijn gaan verbreden. Dus uiteindelijk ook een groter bereik hebben gekregen, omdat we ook daadwerkelijk interessanter werden voor een andere doelgroep. Tech wordt steeds meer mainstream. En uiteindelijk zie je dus dat ons platform daarmee ook steeds meer mainstream gebruikers naar zich toe trok. In alle eerlijkheid vonden die heel vaak niet wat ze wilden. Omdat het dan toch te core tech is, dat het toch de price watch is. In zijn gebruik wel een tool waar je zelf ook nog input voor moet leveren, die niet gelijk het antwoord geeft. We helpen eigenlijk mensen niet, we faciliteren mensen. En daarin zien we dat onze core doelgroep dat wel heel goed kan en dat heel goed snapt. En uiteindelijk we ook nu sinds een jaar zou ik zeggen, strategisch ook heel erg zeggen van goh, wij moeten die core doelgroep gaan vergroten. Gaan verjongen ook. En uiteindelijk die mainstream doelgroep. En daar kom ik dan even terug op dat product wat we eigenlijk ernaast willen gaan zetten voor de mainstream doelgroep. Die moeten we eigenlijk ergens anders gaan bedienen.
Ah, maar
ergens anders dan bij Tweakers?
Ja.
Ja, dat is dat nieuwe product waar je niks over wil zeggen. Okay. Ja.
Het lijkt op een soort product als Wirecutter, kennen jullie misschien vanuit de New York Times. Daar moet je een beetje aan denken.
Ja, maar in het begin wilde je het niet zeggen wat het nieuwe was, maar nu heb je het gezegd.
Het heeft geen Wirecutter.
Nee, maar het is een mainstream
maar dat is zover kan ik
tech
gaan.
Tech site.
Ja.
Oké.
Ja.
Oké, jongens, hebben we kop. Tweakers begint mainstream. DPG Media begint. Oké, maar je hebt niet de vraag beantwoord. Want de vraag was, hoe zorg je dat je meer core gebruikers krijgt? Gebruikers zoals Herbert. Hoe pak je dat aan?
Ja, nou, dus uiteindelijk zien we daar dat wij eigenlijk ook een klein beetje verouderen. Hè? Dus dat we dat de doelgroep met ons meegroeit en dat we de jongere doelgroep wat minder aanspreken. Dus daar ligt een uitdaging om uiteindelijk die jongere doelgroep aan ons te gaan binden.
Maar je ziet wat verwacht je te gaan doen met een nieuwe site?
Nee, de nieuwe site is echt puur mainstream. Hè? Dus mainstream techliefhebbers. En de core techliefhebbers zit toch voornamelijk op channels, logischerwijs. Als een Instagram, op een YouTube enzovoort. Dus
jonge core.
Precies. Dus wij zullen onze presence moeten gaan vergroten op andere platformen waar we eigenlijk nu nauwelijks actief zijn. We zijn redelijk in onszelf gekeerd wat dat betreft. Het heeft heel veel voordelen, heel veel focus. Maar aan de andere kant merk je nu wel dat je daarmee je doelgroep dus niet aan het vergroten bent.
Ja,
maar is dat wat jij bedoelde, Ben? Want
nee.
Dit gaat, nee,
ik heb dit
gaat
steeds
ook weer over het binnenhalen van nieuwe gebruikers en niet over meer halen uit gebruikers.
Nee. Ik wil eerst weten hoe we meer Herberts krijgen. Ja. Dus op Tweakers.
Of wel meer Herberts.
Meer core gebruikers. Ja. Dat wil ik nog eens. Hoe je dat doet.
Ja, er zijn eigenlijk 2 dingen. Dus aan de ene kant onze huidige gebruikersbase. De een is actiever dan de ander. Dus ik probeer de activiteit te vergroten. Hè. Dus dan zorg je dat er dat ze vaker terugkomen. Meer karma verdienen in ons geval. Dat betekent dat je actief bent. Dat je reacties geeft. Meer interactief bent in het forum. Of onder reacties onder nieuws. Dus daar zit een kern. Hè. Dus actiever maken van de huidige base. En uiteindelijk een nieuwe base. Eigenlijk proberen aan te sluiten als nieuwe core gebruikers.
Ja. Oké, ik neem genoegen met het. Ja, want ik weet verder ook niet. Maar want je triggert me wel. Bij dat mainstream platform, daar ga ik nu even naartoe. Daar zit natuurlijk veel minder waarde in. Want Herbert is meer waard, dat zei je net zelf, dan een algemene gebruiker. Wat staat dan? Weet je, hoeveel minder is dat dan? Heb je andere businessmodellen? Want je hebt een hele waaier van verdienmodellen. Van CPS naar branded. Naar branded en naar zeg maar gewoon het display. Kan je daar iets over zeggen? Hoeveel minder dat dan?
Het platform gaat op een hele andere plek in de customer journey staan. En dat is interessant. Waarbij je denk ik bij tweakers kan zeggen dat we eigenlijk de customer journey van begin tot het eind faciliteren. Dat is geen lineair verhaal, maar hè, je bent met intentie bezig. Je bent met een stukje nieuws vergelijken, uiteindelijk inspireren. Dus dat gebeurt allemaal op één platform.
Hele rattenplan doen.
Allemaal op één platform. En dan mogen ze ook nog eens een keer met elkaar erover discussiëren. Dus dat is het hele rattenplan op één platform. Waar deze nieuwe titel heel erg op gaat zitten, is uiteindelijk een deel van die customer journey. En vaak pas op dat aankoopintentie moment. Dus uiteindelijk is het helpen met het maken van een keuze van de mainstream doelgroep op het gebied van technologie.
Oké, helder. Nu, want dat was de vraag. Hoe gaan we de waarde van Herbert verhogen?
Uiteindelijk, ik denk dat daar het oplossen al van het third party tracking 5 verhaal, daar verwacht ik van dat we daarmee een verhaal hebben waarbij een heleboel adblockers uit kunnen. Dus we zullen actief daarover gaan communiceren van goh, ben je bereid om bij ons die adblocker uit te zetten? Want wij zijn, we luisteren naar je, we zijn niet bezig met shady partijen aan de praktijk aan de achterkant. Wij zijn transparant over onze verdienmodellen en laten zien wat wij precies doen daarmee. Ja. Dus we hebben nu al een behoorlijk hoog whitelisting percentage en daar verwachten we van dat we dat omhoog kunnen krijgen.
Wat is dat percentage?
Dat percentage is nu zo'n 69% van onze gebruikers die een adblocker actief geïnstalleerd hebben, maken een uitzondering bij ons.
Indrukwekkend.
Ja, dat is extreem veel.
Dat vind ik heel veel.
Ja. Ja. Ja, nou moet ik wel zeggen dat dat wel echt fluctueert. Als wij in die balans net een beetje opschuiven en het wordt, zie je dat er ook meteen reactie op komt.
In welke zin opschuiven?
Nou, als we je ziet op momenten dat wij een paar jaar geleden draaiden wij nog homepage takeovers. Nou, je ziet gewoon op het moment dat wij te actief werden met homepage takeovers, dat een paar keer per maand deden, dan zie je gewoon dat daar een reactie komt in de...
En dan moet je me even helpen. Wat is het dat er opeens een advertentie voor de hele homepage komt te hangen? Of zo?
Ja, eigenlijk langs alle de walls en overal waar je eigenlijk witruimtes op een website hebt, dat daar een prachtige...
Ja, dat vinden de tweakers niet leuk. Dan gaat hij onmiddellijk weer aan.
Dat vindt niemand leuk. Ja, daar ben ik echt van overtuigd dat niemand daar op zit te wachten. Maar goed, dat is mijn persoonlijke mening.
Nou, dat heb je dus gewoon gemerkt.
Nou, en wij merken dat ook heel sterk. Dus als we daarmee stoppen, levert dat dus op uiteindelijk meer waarde op. Terwijl uiteindelijk er voor adverteerders nog meer dan genoeg ruimte is om zich te profileren op andere formaten en op andere manieren.
Ja, ja.
Dus als wij daar te ver in gaan, dat bedoel ik dus met een homepage takeover. Je merkt het ook in meer de aankoopmomenten rondom Black Friday. Dan is de bannerdruk gewoon wat hoger. Dan betekent dat wij op die spagaat bewegen van, hoeveel sta je toe en hoeveel...
Ja, precies. Dat is een heel interessant proces natuurlijk. Hè? Want dat betekent dus inderdaad dat naarmate je jezelf meer in acht neemt, dat je gebruikers zelfs meer waard worden, meer waarde inbrengen.
Correct. Ja.
Ja, dat is
dus uiteindelijk een redelijk conservatieve houding daarin betekent voor de lange termijn eigenlijk meer waarde.
Ja, ja, ja. Heel mooi.
Dat betekent ook dat we geen interstitials... gebruiken, dat we geen...
En wat zijn dat ook weer?
Over de content heen. Eigenlijk geen banners door de content. Geen taakonderbrekende advertenties. Dat is eigenlijk wat we niet toestaan.
Ja, 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 ja. Ja, er vallen heel wat vaktermen. Dus ik hou je in de gaten.
Eens.
Maar heb ik nu al echt antwoord hoe we de waarde van Herbert verhogen?
Dus we waren bezig met
de adblockers de knoppen draaien.
Okay. Precies. Ja. Dus dat, ik weet niet of Herbert een whitelist aan heeft staan op tweakers, anders raad ik hem dat er zeer staan.
Ik ben daar heel zuinig mee, kan ik je vertellen.
dat zou een waardeverhoging kunnen zijn. Hè? Op het moment dat je dat voor elkaar krijgt, dan betekent dat uiteindelijk meer waarde voor de bezoeker.
Ja.
En uiteindelijk zijn we dus nu ook, als wij de customer journey naar die click-out, dus dan die koopintentie goed voor elkaar hebben, dan kunnen we daar meer waarde toevoegen. Maar aan de andere kant ook net al eventjes gevallen, als wij onze abonnementenstructuur meer body kunnen geven. We zijn net gestart met Tweakers Plus. Extra content, eigenlijk verdiepende content boven de gratis content die we hebben, volgens het freemium model. Dan kunnen we natuurlijk op het moment dat wij Herbert zover krijgen om daar een abonnement op te nemen, omdat die content interessant is, dan gaan we daar natuurlijk meer waarde uithalen.
Ja.
Dus
ja.
Op die manier zijn wij bezig met het verhogen van die waarde van die consument.
En dan ben ik benieuwd, als ik jou voor de voeten loop ben, dan hoor ik...
Nee, ga door.
Want jij komt natuurlijk ook op congressen waar allemaal vakgenoten van jou rondlopen die voor andere media bezig zijn en natuurlijk met dezelfde problemen zitten. Doet iedereen in jouw branche wat jij nu vertelt dat jij doet? Of hebben andere strategieën?
Nee, je ziet dit wel als een hele belangrijke trend. Uiteindelijk zie je wel dat het betalen, hè, dus waar we net al zeiden van de gebruiker betaalt of de business betaalt. Ja. Hè, iemand pakt de rekening. We zien wel dat daar een verschuiving plaatsvindt. We werken bij een traditie kantenbedrijf. Daar zien we natuurlijk ook dat de papieradditie is heel normaal dat een betaald product is en nog advertenties in staan. Online zijn we heel lang eigenlijk wel advertenties gaan tonen, maar hebben we eigenlijk geen abonnementenstructuur gehad. Nou, we zien dat we daar het DPG breed heel erg op inzetten en dat het ook succes heeft. Internationaal zie je daar succescases. Dus je ziet daar wel min of meer dezelfde beweging als we het over media hebben.
Want je hoort nu nog veel, als je maar betaalt, dan krijg je geen advertenties. Betalen is een manier om van advertenties af te komen. Zeg jij nu eigenlijk dat we online ook naar het model toe gaan dat we kennen van kranten, dat je en betaalt en advertenties ziet?
Nou ja, kijk, wat wij doen op het moment. Kijk, het zijn twee verschillende zaken. Kijk, we hebben onder andere ook zelf onderzocht dat de bereidheid tot betalen voor een abonnementenvrij tweakers eigenlijk super laag.
Advertentievrije tweakers.
Ja, je corrigeert me terecht. Een advertentievrij tweakers eigenlijk heel erg laag is. Dus de pure bereidheid om daarvoor te betalen is heel erg laag.
Okay, ja.
Maar we zien wel op het moment dat wij het in een abonnementproduct is, dat het wel een gewaardeerde extra dienst is of een extra feature is. Dus uiteindelijk dat je geen controle over de banners.
Ja, precies.
Maar goed, ik kan voor een grote uitgave, kan ik me voorstellen, een gedifferentieerd aanbod van verschillende advertentieproducten en ook een betaald stukje als de content goed genoeg is, begrijp ik. En ik was aan het zoeken, maar ik kwam op niks. Maar als je nou een kleiner bent, bijvoorbeeld, en ik kwam op de post online, hoe ik daarop kwam, die popte op. Maar goed, de kleinere uitgaven, wat moeten die dan? Want kijk, er zijn natuurlijk heel veel mensen nu aan het luisteren. Denken we, ja, voor tweakers en voor nu.nl en voor ouders online snap ik het wel. Want ouders online, community bouwen en uiteindelijk koop ik iets, want ik heb een nieuwe luier nodig, ik noem maar wat. Maar voor de post online of een kleine blog of lokaal, weet je, is het toch lastig? Of?
Nou, wat wij zien is hoe meer engagement er is, dus hoe meer binding eigenlijk met het merk en met de uitgave, hoe hoger de betalingsbereidheid is. Dat is op zichzelf natuurlijk ook een logisch verhaal. En wat je dus ziet is dat eigenlijk de markt een beetje uit elkaar getrokken wordt naar de winner takes it all. Hè, de grote partijen, de big five zoals we ze vaak noemen, hè, de Googles, de Facebook, et cetera. Dat die natuurlijk uiteindelijk vanuit de schaal een enorm voordeel hebben en eigenlijk de markt redelijk naar hun hand kunnen zetten. Dat er tegenover eigenlijk juist de niche uitgaven staan, waar wij onszelf, ondanks dat we groot zijn, ook nog steeds toe rekenen. En bij die niche uitgaven zien we dat die betalingsbereidheid vrij groot is. Omdat daar uiteindelijk nogmaals die engagement is, ook die behoefte aan die diepgang is en dat daar bereidheid is tot betalen. Wat daar in het midden zit, ja, dat is een hele lastige markt. Uiteindelijk.
Nou, volgens mij is dat helemaal aan de zijkant. Want is het nu, want daar moeten we het zeker over hebben, weet je, van de totale digital ad spend, weet je, is in Amerika ook 80%. Nee, ik heb pas die getallen. Het was met Amazon erbij, was het 80%. Met Amazon erbij. Dus Facebook, Google en Amazon heeft al 10% van advertentiespend. Digitaal vind ik geweldig, dat getal. Nee, het is eigenlijk verschrikkelijk, dat getal. Dus die big.
Maar wat je er nog wel even bij kunt halen, vind ik, Ben. Ja? Dat is, als je kijkt naar het verschil tussen tweakers en post online. En Bart, jij gaat me corrigeren als ik het mis heb. Maar je kunt ook, want hoe blijft de een overeind en de ander niet? Ja? Of hoe blijven ze allebei overeind? Nou, je kunt ook nog kijken naar de kosten. Ik denk dat bij de post online de producenten van de teksten een stuk minder worden betaald dan bij tweakers. Heb ik dat goed?
Dat durf ik je absoluut niet te zeggen.
Nee, dat is mijn indruk. Want
bijna niemand heel goed.
Ja. we kunnen het in ieder geval ons permitteren om een eigen redactie te hebben. En dat is natuurlijk wel echt een heel groot
probleem. Jullie hebben gewoon betaalde redacteur. Exact. En Post Online leeft helemaal van mensen die politicus zijn of ondernemer of gewoon lid van Jan Publiek. En die schrijven stukjes, die leveren ze in, krijgen ze niks voor.
Ja, daarom. Dat is natuurlijk een ander. Dat is dus slim. Ja,
de kosten heeft in die zin ook veel minder kosten. Ja. Hoeft dus ook minder. Moet even goed natuurlijk, maar hoeft minder.
Ja, goeie. Maar goed, we hadden het over die 80% naar die drie big tech. En dan blijven nog 20%. In Nederland is minder, dat weet ik. Maar zeg maar 30% blijft er in Nederland over. Dan pakken jullie inderdaad de grote DPG Media. Pak dan daar ook weer. En dan zal het nu met. Het is nu ook van jullie, toch?
Nu? Nu.nl, zeker, ja.
Ja, daarom. Dus jullie pakken daar veel van en dan blijft inderdaad kruimels over voor de rest. Ja, nou ja, het is gewoon een constatering. Daar hoef je verder niet mee.
Je zegt het een beetje met weemoed. Ik snap dat wel, hoor. Want
uiteindelijk, ik zeg het met weemoed omdat je namelijk, en ik vind heel, het is mooi, weet je, want voor de adverteerder is het het meest effectief. Dus ja, dan moet iemand anders maar effectiever zijn. Alleen het gebeurt natuurlijk wel met heel veel power en macht. Plus nog steeds dat we nog steeds op data, gebrek aan privacy, ondoorzichtig bij Google en Facebook.
Ja, dus wat interessant is, kijk,
daarom twijfelde ik.
Uiteindelijk gaat er inderdaad heel veel geld naar de grote partij. Ik denk overigens dat strategisch DPG met een uitstekend verhaal bezig is om zelf juist ook in ieder geval lokaal die dat volume te creëren waarmee je daar echt wel een vuist tegen kan maken. Hè. Dus dat, ik denk dat we daarmee als totaal bedrijf heel, heel goed bezig zijn. Maar ja, wat je natuurlijk uiteindelijk wel ziet is dat die enorme spend naar een aantal partijen die eigenlijk letterlijk niet zo heel erg veel toevoegen, behalve dat ze heel erg goed product hebben en daarmee wel toegevoegde waarde leveren naar de gebruiker die iets aan het zoeken is, maar uiteindelijk aan content niet zo verschrikkelijk veel toevoegen. En daar zit wel, vind ik ook wel, een stukje verantwoordelijkheid van de adverteerder, van onszelf als mediabedrijven, om uiteindelijk te zorgen dat we dat hele ecosysteem ook wel bewaken. En dat we niet met z'n allen, ondanks het hele goede resultaat wat een Google en een Facebook zeker zullen leveren, uiteindelijk ook wel zorgen dat het hele ecosysteem blijft bestaan. Want uiteindelijk moet een Google ook ergens naartoe kunnen doorverwijzen.
Ja, maar wat wil je hier dan mee? Nee, ik bedoel, ik snap je. Maar goed, Google is effectiever en Facebook. Dus
ja, maar ik denk dat je. Kijk, nee, eens.
En dan moet je iets anders verzinnen.
Daar ben ik ook helemaal niet op tegen. Want nogmaals, het zijn prachtige platformen. Ik denk alleen dat we wel met z'n allen wel goed aan moeten denken over de lange termijn. Want uiteindelijk, als je lange termijn wil je ook kwalitatieve content hebben.
Oké, maar hoe wil je de lange termijn dan indelen? Zodat de lange termijn qua ecosysteem gezonder blijft?
Nou, ik denk dat dat een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Je ziet die beweging nu al. Hè? Je ziet het met corona ook enorm versterkt. Hè? Dus dat zowel de consument als de adverteerder heel erg heeft gezegd van nou, ik wil bij kwaliteit. Hè? Dus ik, en ook contextual, hè? We gaan het er straks nog over hebben, denk ik. Contextual betekent ook je verbinden aan kwaliteit. Uiteindelijk verbinden aan de plek waar uiteindelijk het relevant is. En ik denk dat dat een hele belangrijke is. En daarom kunnen ze ook heel goed naast elkaar bestaan. Ik zeg ook niet dat het een in plaats van de ander moet zijn. Alleen los van elkaar kunnen ze niet bestaan. Dus die koek moet niet nog groter worden.
Zijn jullie eigenlijk voorstander, want daar hebben we het volgens mij nog niet over gehad, van je laten betalen door partijen als Google en Facebook voor het linken naar je content?
In praktijk doen wij dat niet.
Nee, want in sommige landen, of Duitsland, Spanje en zo, gebeurt dat of is dat geprobeerd?
Ik durf dat niet voor DPG breed te zeggen, nee. Maar ik durf dat voor onszelf te zeggen dat dat niet gebeurt.
Het is niet zo dat jullie daar rechtszaken over gaan voeren of zo, want...
Wat interessant is in het geval van Tweakers, maar dan zitten we wel weer heel erg op het voorbeeld Tweakers. Er komt maar een heel erg klein deel van ons verkeer komt überhaupt via Google binnen. Daar zijn we ook een vrij unieke case in.
Ja, ik kan me voorstellen.
We hebben geen CA. We hebben geen betaald verkeer. Nee. Bestaat gewoon niet, doen we niet. En we hebben dus eigenlijk heel veel uniek direct bezoek. En daarmee zijn we eigenlijk weer een uitzonderingscase.
Hey, je triggert me net met dat contextuele. Dus jij zegt van, als ik dan door mijn Instagram timeline ga, is het natuurlijk perfect getarget dat dat ene shirt staat er weer, wat ik precies ook mooi vind. Dus echt knap. Maar dat het staat tussen allerlei wielrenners en allerlei, weet je, dat soort is mijn Instagram beetje feed en rare tech dingen. Dan zeg je van, die context is, nee, maar dat is toch gewoon goed, want het is goed getarget op mij, op basis van mijn data. Nee, dat zou alleen maar regulering iets kunnen doen, want anders blijft, dan is die context niet van belang. Context is alleen maar van belang als je geen data hebt. Dus hoe zie jij dat? Want jij zegt, we moeten er rekening mee houden. Zij hebben minder context, hebben alleen maar die advertentie, de goede sales, goede target voor Ben. Dat mooie t-shirt, dat hij ook nog mooi vindt. Dus goed getarget. Maar het is contextueel, ja. Dat kan nou, weet je, dat is de poezenfoto of de wielrenfoto. Dus jij zegt dat zouden ze wel moeten doen. Maar hoe dan? Hoe zie je dat dan voor je?
Nou ja, wat wij heel erg goed zien is dat we hebben natuurlijk tienduizenden producten waar we over schrijven, die we aanbieden via, of eigenlijk die we aanbevelen via de productfeeds die we hebben, de pricewatch die we hebben. En daarin zien we dat uiteindelijk contextual heel erg zorgt voor meerwaarde. Omdat we weten dat mensen op zoek zijn naar een bepaald product. Koopintentie hebben op een bepaald product. Of interesse hebben op een bepaald product. En dat werkt voor ons heel erg goed. Je wil iets zeggen?
Nee, ga maar. Dus maak me af.
Dus wij kunnen heel makkelijk advertenties linken aan de producten die we hebben. En grappig genoeg, dat de gebruiker geeft ook heel erg terug de advertenties die ik waardeer. Dat zijn ads die inderdaad uiteindelijk relevantie hebben. En relevantie kan ontstaan omdat je ergens interesse in hebt. Dat kan op data gebaseerd zijn. Nogmaals, we hebben daarvan aan het begin al gezegd dat dat op zichzelf helemaal geen slecht verhaal is. Kan intrusive overkomen, maar op zich is dat geen slecht verhaal. Maar binnen die context is het natuurlijk veel veiliger en veel relaxter. Om uiteindelijk op het moment dat jij bezig bent met een smartphone, is het ook helemaal niet storend. Sterker nog, misschien wel weer versterkend. Op het moment dat jij ook in advertentievorm daar een smartphone ziet staan.
Toen jij dit aan het vertellen was, dacht ik van, hey, de low-value products, die doe je via Instagram, oké, makkelijk. Maar ja, pas kocht ik een Remarkable 2. Ik werd doodgegooid op Instagram met Remarkable 2, Remarkable 2. Ik lees op tweakers even van, oké, hij doet dit en dit, leuk, oké, kopen. Dus dan is wel weer de intent, weet je, dat komt vanuit goede targeten van Instagram. Dus ik vind ook, ik vind deze onwijs lastig.
Waarom kunnen, dit is het verhaal hoor ik zo vaak. Hè? Ja. Dat iemand zegt, ik heb, nou ja, wat ik net zei, reis geboekt. En vervolgens komen al die zogenaamd getarget advertenties. Waarom kan het algoritme dat targeten doet niet registreren dat die aankoop al gedaan is?
Oh nee, ik had hem gekocht. Daarna,
oh, je had hem, ja.
Nee, daarna bleef ik het krijgen hoor. Dat klopt.
Precies.
Ja.
En, dat
en ik wilde
dan
een knop hebben van, ik heb hem al.
Ja, precies. Dat noem je dan getarget. Maar dat is juist extreem slecht getarget.
Nou, in het begin goed. Daarna heb ik hem gekocht. Ja. Maar ze wisten niet dat ik hem gekocht had.
Nee, dat snap je toch niet?
Dat heb ik in uitzending over gemaakt. Dat doen ze, zodat ik een goed gevoel krijg. Ja, dat ding heb ik ook.
Geloof ik geen zak van. Want het kost hun advertentieruimte. Die kun je toch beter voor iets anders
doen? Ik geloof 4 jaar geleden of zo hadden we een Google-uitzending. En dat ging niet
over. Als je dit echt goed inricht, dan ga je natuurlijk bij wijze van spreken nadenken over welk product kan ik daar nog weer aan koppelen. Kan ik een extra verkopen? Ja. Of kan ik, als je dan echt inderdaad vanuit die, ik ben trots dat ik hem gekocht heb, plaats dan een bedankt verhaal. Als je dat toch zou willen doen. Ja, maar uiteindelijk is dat gewoon een koppeling in de data.
Durf jij te zeggen dat jullie dat kunnen voorkomen, dit soort miskleunen?
Nou, technisch kan dat natuurlijk. Ja. Alleen het is de vraag of het uiteindelijk waardevol is. En of dat genoeg, of dat voldoende is. Of dat ze gewoon zeggen van, goh, laat het maar gebeuren. Dat is een beetje.
Je vraagt je af of dat waardevol is. Het lijkt me toch een no-brainer dat dat waardevol is. Om te voorkomen dat mensen een advertentie krijgen voor iets wat ze gewoon al hebben.
Ja, behalve als je zegt van, nou ja, dat is eigenlijk een soort waste die ik accepteer.
Ja, omdat het
te veel moeite is of te duur is om het uiteindelijk goed in te richten.
Okay. Nee, maar ik vroeg jou of jullie dat voorkomen. En je zegt nu eigenlijk, als ik het goed filter, dat je het niet weet.
Nou ja, de grap is, wij doen eigenlijk vrijwel niet aan retargeting. Dus uiteindelijk, onze adverteerders die op ons platform zitten, kunnen dat wel doen. Maar we zien eigenlijk dat heel weinig gebeurt. Wij doen dat zelf, faciliteren we dat eigenlijk niet.
Ja, dat ligt bij de adverteerder.
Ja.
Die dat zou moeten doen.
Ja.
Oké, dan moet hij dat zelf maar weten.
Wil je nog iets over contextual vertellen? Want ik zou niet weten. Voor mij is het helder, maar misschien mis ik iets.
Nou ja, dus
voor heel veel andere vragen.
Nou, voor ons is het dus heel erg logisch, omdat we al die taxonomie hebben in de website. Ja. Dat we al heel veel over producten schrijven, dat we alles al taggen. En daarmee dus heel makkelijk kunnen zeggen van, oké, een smartphone is een smartphone. Dus willen een advertentie die daar iets mee te maken heeft. Of een retailer die een smartphone verkoopt. Hè. Dus die koppeling kunnen wij heel erg sterk maken.
Schrijven jullie daar ook op?
Nee.
Gelukkig.
Nee, absoluut nee.
Nee.
Durf ik heel hard te zeggen. Uiteindelijk zie je dat natuurlijk de platform, hè, binnen DPG Breed is dit ook een groot thema, het contextual. En daar moet je natuurlijk vanuit een andere case komen. Dus dat de tekst heel vaak over producten gaat of over bepaalde zaken. En dan moet je die context moet je eigenlijk uit die tekst lezen. Dat betekent dat we met machine learning bezig zijn om uiteindelijk vanuit de tekst te filteren. Ten eerste wat de context is. En daarmee dus die contextual targeting te kunnen toepassen. Ja. Maar je zult ook nog een stukje semantiek daarin. Hè? Dus een stukje.
Dus de verbanden tussen de verschillende.
Is het positief of negatief?
Nou, precies.
Sentiment,
erbij te doen. Ik bedoel, we kennen allemaal de voorbeelden van de vliegreis bij het neergestorte vliegtuig. Maar dat is technisch goed op te lossen. En je ziet dus dat, dus een soort brand safety eigenlijk. Hè. Je ziet dat je door middel van die machine learning heel erg goed in kaart kan brengen van waar gaat een tekst over? Welk sentiment heeft een tekst? Is het positief? Of is het positief ook bijvoorbeeld richting een product of richting een bepaalde categorie? En daarmee kun je natuurlijk uiteindelijk contexten creëren waarop je kan targeten.
Ja, ontwikkelen jullie allemaal in-house? dit soort AI-achtige.
Ja, ik ben daar niet bij betrokken, systeem, maar dat wordt in-house gedaan.
Ja. Oké, okay. Ja. Mooi. Dat is voor mij helder. Hebben we nog dingen hierover?
Hierover niet, nee.
Oké, okay, ik wil weten. Dus nog even iets specifieker wat de elementen zijn. En dan zeg je ja, als de content heel goed is en verdiepend enzovoorts. Maar weet je, mensen echt betalen voor content. Jullie hebben ook een, dat je kan betalen, paywall. En met alles met Substack. Ik ben de tel kwijt met het abonnement die ik tegenwoordig heb. Moet ik allemaal weer af gaan zeggen. Want
ik kwam van de week over zo'n hele mooie term tegen. In plaats van paywall. Eigenlijk is het een betaalmuur, een betaaldeur.
Ja, ja.
Eigenlijk een ingang in plaats van een muur. Dat klinkt al een stuk positiever.
Ja, dus wanneer ga je de deur
in? Ja, wanneer ga je de deur door? Omdat je waarde ziet in het product wat daarachter.
Want voor mij hangt het heel erg af. Ja, het is een hele goede spin. Van wie het schrijft. Weet je, heb ik iets bij de auteur dat ik denk van dat is een koning. Daar wil ik meer van weten. Dus daar heeft mee te maken. Mij heeft heel erg mee te maken van hoe diepgaand het is. Vaak lange artikelen heb ik eerder geld voor over dan een vluchtig weer ergens over geschreven. Dus eigen meningen, eigen visies. Ja. Dus dat zijn mijn criteria, maar ik mis er natuurlijk heel veel.
Nou ja, de reden om te betalen zijn of omdat je iets heel vaak gebruikt. Hè, omdat je daar... omdat het unieke content is, eigenlijk wat jij aangeeft. Ja. Hè, dus het kan verdiepend zijn. Dat kan kijk, uiteindelijk als content al overal beschikbaar is, dan ga je daar als platform in principe niet een betaalde dienst van maken. Op het moment dat je in ons geval ook ziet dat wij... In de vorm van opinie, diepgravende journalistiek, hè, dus uiteindelijk onderzoeksjournalistiek. Daar zie je dat de bereidheid van betalen heel erg toeneemt.
Ik ben toch benieuwd, en daar zijn jullie mee bezig. En mijn complimenten, ik heb al vaker gezegd, over een beetje tweakers qua inhoud, echt mooi. Ook die verdiepende stukken, vind ik zelf. Maar van die 2 miljoen uniek ben ik toch benieuwd. Wat nou in jouw Excel zit naar de toekomst toe, is dat 10% gaat die 3 euro betalen? Of is dat 1%? Wat is je gedachte daarbij?
Nou, ik zie dat je zit behoorlijk in de buurt dat die 10% zou moeten worden.
Ja. Dat hoor je vaak, hè? Ja. Dat 10% betaald uiteindelijk moet worden.
Wanneer besluit jij om te betalen voor content?
Wat ik zei, het moet vaak lange stukken. Ik had van een week, jongen, dat was ook weer zo gaaf. De Bikker, die nieuwsbrief.
Oh, van de oprichter van BNR.
Ja, de oprichter van BNR. Die heeft een nieuwsbrief.
Ja.
Moet je op abonneren, is echt heel leuk. Want die heeft best wel originele bronnen. En er was een artikel over dat uiteindelijk met blockchain... en blockchain zal de nazistaat, was een essay, nazistaten laten verdwijnen. En dat begon met, toen de boekdrukkunst kwam. Daardoor kwamen de nazistaten. Dus hij verbond technologie in dat essay aan de vorming van staten. Was een lang, gewoon Substack, lang artikel, betaald artikel. Door dat ene artikel deed ik gelijk subscribe. Want ik was gewoon zo nieuwsgierig naar die essayist, een Oostenrijker, wat hij nog meer heeft. Ja, dan moet ik dan, weet je wel, zonde. Maar die ene maand denk ik, nou, ik gun het hem ook. Dus voor mij is het heel erg de verdieping, dat ik denk van origineel, dat zijn de criteria.
Ja, precies wat het is.
Maar soms denk je wel, ik doe het iets te snel. Dat hij weer andere
reden. Geef het een grote schoonmaak.
Oh man.
Okay. We hebben daar ook weer een leuk onderzoek naar gedaan. De bereidheid tot betalen is in het geval van... we hebben eigenlijk een onderscheid gemaakt tussen die mainstream doelgroep en onze core doelgroep. Hè. Dus uiteindelijk de core tech. Maar ik durf hem eigenlijk ook wel te vertalen naar dat meer niche gebruik is. Dus dat zou voor andere onderwerpen in mijn ogen ook op kunnen gaan. Wij hebben dat dan vanuit tech onderzocht. Daar zie je dat er hele grote bereidheid is betalen voor muziek. Nou, we kennen andere voorbeelden van voornamelijk Spotify. Er is heel veel bereidheid op betalen voor films en series. Dat is rond de 80%. In het geval van muziek is het rond de 60-70%. Waar we optimistisch over zijn, dat ook nieuws. Of veel gebruikt nieuws, of inderdaad die diepgravende nieuwsartikelen. Dat er een betalingsbereidheid binnen niche is van zo'n 38%. Nou, zouden wij natuurlijk staan te juichen als we 38% van onze gebruikers zover krijgen. Gaat niet gebeuren.
En doen maar, en zeggen is
precies,
een andere.
Dat is een groot verschil. En ik heb voor jullie dan eigenlijk ergens ook nog wel goed nieuws. Want op podcast hebben we ook uitgevraagd. Is dat op mainstream maar 6%. Hè, op mainstream onderwerpen. Maar op special interest onderwerpen, noem ik het maar eventjes, is die betalingsbereidheid in tech 24%.
Ja. Dus dat is dan toch wel weer lekker. Daar moet BNR maar eens mee gaan experimenteren.
Ja. Ik wil, ja, oké, okay, we hebben nog maar 8 minuten of 7. En we houden bij media, want anders gaan we die andere dingen moeten we andere keer maar doen. Dus, maar nog wel even met media, social. En
jij mag ik één ding nog toevoegen aan het vorige verhaal? Is dat we hebben het steeds over content, wat ook een hele interessante is in ons geval. En ik denk dat die breder is, is dat je ook voor features kunt laten betalen. Of laten betalen klinkt misschien wat plat, maar uiteindelijk als onderdeel kan maken van je abonnementstructuur. Dark mode die wij nog niet hebben, die wordt eigenlijk op dit moment nog niet ontwikkeld, omdat we daar dat behoorlijk niche is. We zouden kunnen zeggen van nou, een dark mode zou je vanuit een abonnement kunnen aanschaffen. Dat zou voor heel veel onderdelen van ons platform kunnen zijn. Want je krijgt extra services of extra diensten, extra features beschikbaar op het moment dat je dat in een abonnement stopt. Zijn we nu nog niet concreet over? Zijn we wel over het nadenken? Er zijn nog geen concrete ideeën, maar dat zijn wel dingen die we.
Heb je voorbeelden waarbij dat gebeurt? Betalen voor omdat een partij extra. Ik kan mij ook niet echt.
Nee, ik heb ook moeite.
Ik heb moeite om iets te verzinnen. Een
voorbeeld
trouwens.
Lijkt me heel nuttig, ja.
Ja, nou ja, maar goed.
Als we doorgaan, probeer ik daarover na te blijven.
Oké, wij gaan door.
Hebben we nog niet.
Moeten we dat social commerce? Hoe kijk je daarnaar? Of vind je dat niet echt bij media horen? Ja, ik wel.
Nou, kijk, het raakt ons in die zin. Is dat uiteindelijk commerce...
Wat is dat dan? Want dat volg ik even niet. Social commerce?
Ja, weet je, dat is dat iemand binnen Tweakers die echt een autoriteit is. En die nou ja, dat kan niet via Tweakers. Want er moet een algemeen platform zijn. Maar je ziet nu op Instagram dat er allemaal mensen die verkopen direct.
Oké.
Okay. Nou, social commerce. En ik zeg tegen jou, dat moet je kopen. Want... je vertrouwt mij of niet?
Ja. Helder.
En nou, dat is natuurlijk een ongelooflijk mooie, vind ik. En ook leuke ontwikkeling.
Met je online Tupperware party.
Ja, het is bij je CPS. Weet je,
ja, je vertrouwt uiteindelijk denk ik je vrienden als bij een aanbeveling. Dus ik hoop dat wij die trusted party zijn. Hè? Die onafhankelijke trusted party die je vertrouwt in een bepaalde keuze. Maar uiteindelijk denk ik dat je je vrienden of je omgeving ook vertrouwt in een bepaalde keuze. Ja, en daar speelt men heel erg handig op in, denk ik.
Ja, ik kan me voorstellen dat jullie zo'n platform zijn met Tweakers. Dat er dus mensen zijn, nee, zo zijn jullie niet ingericht. Maar nee, ik dacht aan even goede schrijvers, maar dat moeten ze niet doen. Nee, onafhankelijk. Maar je ziet bij sociale platformen natuurlijk wel. Bij Instagram staat er vol mee, Facebook staat er vol mee.
Nou ja, en het is een ontwikkeling die zich denk ik uiteindelijk ook, hè, we hebben last van. Maar er is een gegeven dat ook influencers steeds meer invloed krijgen natuurlijk ook op de doelgroep. Zeker ook in de jongere categorie. En ik denk dat daar social commerce ongelooflijk goed kan werken. Ik heb er nog geen link in gezien inderdaad hoe dat voor ons kan werken. Maar het is wel een gegeven dat ontstaat.
Want in de vorm van redacteuren van Tweakers heb je die influencers natuurlijk zelf gewoon in huis.
Ja, maar daar zitten we dus. En Ben raakte dat al aan. Die onafhankelijkheid. Ik denk dat we die dusdanig... Nee,
maar goed, als die een recensie schrijven... Ja. Waar een beste keuze uit tevoorschijn komt... dan heb je natuurlijk wel de combinatie van het een en het ander. Je hebt een persoon die vertrouwd wordt... en je hebt een journalistieke aanpak... waar iets uitkomt dat gekocht kan worden.
Nou ja, kijk, uiteindelijk is dat wel de service die wij kunnen bieden... in diezelfde customer journey, om te zorgen dat op het moment dat het over een onderwerp gaat... en dat is bij influencers of bij social niet anders... op het moment dat het ergens over een onderwerp gaat... en dat is en dat we daar als service aan linken... dat je ook de brug slaat naar bijvoorbeeld een Pricewatch... of de brug slaat naar het aankoopmoment. Ja. En dat doen we natuurlijk wel, alleen dat zal nooit vanuit een redacteur komen.
Nee.
Nee, maar ik denk dat wat jullie niet zouden moeten doen is influencers in de vorm van BN'ers of zoiets producten laten aanbevelen alleen maar omdat ze BN'er zijn. Dat past niet bij jullie,
nee,
lijkt me.
Nee, dat zie ik niet gebeuren.
Nee.
Je zou ergens kunnen zeggen dat sommige van onze redacteuren ondertussen bijna BN'ers zijn, maar normaal onafhankelijkheid cruciaal.
Ja. Ja,
maar je zou kunnen zeggen, Arnoud Wokke vinden wij een held, 2 of 3 keer hier ook geweest. Schrijf goede stukken, diepgave stukken.
Eens?
Maar goed, nu doet hij alles onder de Tweakers. Weet je,
hij is wel de grootste traffic driver uiteindelijk voor de customer journey naar die aankoopintentie toe. Zonder dat hij daarmee bezig hoeft te zijn. Dus ik denk dat we dat als platform heel goed faciliteren. Ja, okay. En uiteindelijk denk ik zijn autoriteit. En gebruik is dan niet het goede woord, maar uiteindelijk wel. Hè, zorgen dat de journey naar een aankoop goed gefaciliteerd is. Want uiteindelijk op het moment dat ik geïnspireerd ben geraakt door een artikel... van Arnoud over smartphones en ik wil dat ding kopen... dan wil ik ook zo snel mogelijk de route naar die koop toe.
Klopt. Maar de digitale wereld heeft het mogelijk gemaakt... dat hij nu onder de vlag bij Tweakers verdient die 4.000 euro per maand. En hij kan nu bedenken van... hey, als ik nu op een makkelijke manier tegenwoordig... mijn eigen brand, mijn eigen platform, mijn, weet je, zelf dat ga doen, dan pak ik als influencer 10 of 15 of 20.000 euro per maand. Die afwegingen gaan natuurlijk steeds meer. Jullie maken een ster en dan wordt het een ster. Die gaan ze maken. Is bij Tweakers nog niet gebeurd.
Je ziet soms dat het in het forum gebeurt. Hè? Dus grote bekende gebruikers die eigenlijk veel reviews, user reviews schrijven. Ja. Daarmee een bepaalde bekendheid binnen het platform worden. En daarmee een eigen platform starten. Dat zie je wel. Vanuit de redactie zie je dat niet. Ik denk dat de loyaliteit en het onderdeel
zo goed.
Ik denk dat de loyaliteit van deze redacteuren zodanig is dat die daar minder gevoelig voor zijn. Maar je ziet het vanuit het forum, zie je dat wel eens gebruiken, vanuit gebruikers. Ja. Zie dat gebeuren. Ja.
Oké. Even kijken. Ik heb zoveel dingen niet gedaan. Maar geef niet, maar goed. Dat was gewoon, is gewoon een feit. Hey, we zitten op een uur. Herbert, heb jij nog dingen?
Nee.
Had jij nog dingen?
Wat hadden we moeten vragen?
Nee, maar dit, weet je, dit is een onwijs groot onderwerp. Dus hier zijn we nooit meer klaar.
Wat ik wel leuk vind, maar dat komt ook omdat ik daarmee bezig ben, is dat het hele grote verschil tussen dat special interest en dat general interest. En daar vind ik echt wel, dat is echt een andere waardeketen. En dat maakt het voor mij heel erg interessant om juist met die special interest bezig te zijn. Want daar kun je inderdaad veel meer die gebruiker helpen met het maken van een keuze. Uiteindelijk de juiste content bij de juiste persoon krijgen.
Dat vind ik dan nog wel een interessante vraag. Nu je dit zo noemt. Werkt dat in elke special interest hetzelfde? Of heeft elke special interest noemen ze wat iets anders, sport of damesbladen. Het zijn hele andere sectoren. Moet je daar opnieuw het wiel uitvinden? Of kun je daar toepassen wat je bij Tweakers hebt geleerd?
Ik denk dat die toepassing, zeker dat het een stukje universeel is. Ik moet nog in mijn nieuwe job achter gaan komen. Hoe universeel is dat dan? Ik denk uiteindelijk, en nogmaals, dat toont dat onderzoek ook aan, dat een bepaalde mate van engagement, hoe hoger de engagement, dus de betrokkenheid, hoe hoger die betrokkenheid is, hoe hoger die bereidheid is om uiteindelijk te betalen of een adblocker uit te zetten en uiteindelijk daarmee waarde toe te voegen. Dus ik denk dat absoluut universeel is.
Dat is vast universeel. Ja.
Okay. Een hele belangrijke vraag. Echt eigenlijk de allerbelangrijkste, vind ik zelf. Die ik heel boeiend vind. Oké, internet. Business model internet, data verzamelen, advertenties. Dat is de mainstream. Dat is het belangrijkste business model. Daarmee verdient het internet geld. Daardoor blijft het bestaan. Laatste jaren. De surveillance capitalism, privacy belangrijk. We proberen nu elementen dat data minder belangrijk wordt. Je ziet het opkomen van betalen voor content. Dat is hartstikke fijn dat dat komt. Micropayments hebben we het niet over gehad. Maar dat wordt steeds, weet je, met Brave experimenten. Het gaat natuurlijk om hoe ziet dit business model er over 2, 3, 4, 5 jaar uit? Zijn we dan echt van dat de privacy opgelost? Want alles is contextual en het is alleen maar first party cookie. Ik vind het alleen maar prettig dat ik dat ene element krijg wat ik wil hebben. Of wordt payments nog groter? Micropayments is normaal, want ik heb bijvoorbeeld 1.000 euro per jaar te besteden. En heet het een micropayment van 0,001 cent. Ik zie het niet eens. Nou, dan heb ik... Hoe zie je dat? Hele brede vraag, maar dat is wel de toekomst van het internet.
Nou, ik denk dat je me voor het grootste deel al beantwoordt. Ik denk dat we uiteindelijk, en dat is precies waar wij op voor sorteren, is uiteindelijk dat die advertenties verdwijnen niet. Daar ben ik echt heilig van overtuigd. En dat hoeft ook helemaal niet. Normaal, ik denk dat we naar de gebruiker moeten luisteren hoe we dat inrichten en dat heel belangrijk is. Maar een advertentie, en normaal is het 75% van onze doelgroep geeft eigenlijk aan dat zij neutraal of positief ten opzichte van advertenties staan, maar... Zonder die privacy en de security issues.
En zonder dat ze geluid maken.
En zonder dat ze intrusief zijn, geluid maken. Over de content heen gaat. Taakonderbrekend zijn.
Precies.
Maar normaal is het een gewenste gast, zou ik wel eens willen zeggen. Als die zich netjes gedraagt. Dus ik zie dat absoluut niet verdwijnen. Ik zie overigens een hele grote kans om juist vanuit die branded content. Wat ergens gevaarlijk is. Want je moet echt goed aangeven dat het branded is. Want anders krijg je weer die onafhankelijkheidsdiscussie. Ja. Zeker bij ons. Maar ik denk dat daar een absolute grote groei nog is. Omdat de kwaliteit die we daar kunnen maken steeds hoger wordt. En uiteindelijk daarmee ook echt toegevoegde waarde gaat bieden. Ik denk dat de rekening voor een groot deel toch ook door de gebruiker gepakt moet gaan worden. Om uiteindelijk ook te faciliteren dat we met z'n allen ook heel veel kwaliteit kunnen borgen.
Top. Betalen. We gaan betalen, jongens. Oké, okay, Bart Zoetmulder, commercieel directeur. Je hebt bijna een nieuwe functie bij België Nederland, DPG Technology. Maar je gaat nu veel breder, ook general interest sites.
Niet general.
Wat dan?
Het is nog steeds special.
Het
gaat om parenting, het gaat om home deco, automotive. Dus heel erg special interest.
Nou ja, als er iemand verantwoordelijk is, dan is Bart Zoetmulder.
Als het misgaat, is zijn schuld.
Ja, je zou zeggen, Herbert, bedankt.
Maar van akte.
Oké, tot de volgende. Dit was nummer 248.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.